Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 5, daarvan het vierde vers. Het vierde vers van de vijfde psalm. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Psalm 5, vers 4. Nu geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Nadat we met aandacht en eerbied geluisterd hebben naar de woorden van Gods wet, zingen we uit dezelfde psalm 5 nu het achtste vers. Leid mij in uw gerechtigheden. We luisteren naar de wet van God en we zingen psalm 5 vers 8.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is.
We openen nu de schrift, gemeente, en we lezen uit het Heilige Evangelie, beschreven door Johannes. Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2.
En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu, en draag het tot de hofmeester, en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom, en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de minderen, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana, in Galilea, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en zij bleven al daar niet vele dagen. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende. En een gezel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel. Ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel, en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd, en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons nu, gemeente, voor alle andere dingen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En hem eerbiedig vragen om zijn zegen. In onze voorbeden gedenken we onze zuster van Bohemen, wier vader in deze afgelopen week is overleden en aan de dag van gisteren ook al is begraven. Laat ons nu de Heere zoeken in gebed. Wat ons wel bekend is, Heere, dat hebben we nu zojuist in uw woord gelezen. Dat u wel weet wat in de mens is. U, Heer Jezus, toen u op aarde was, maar evenzeer nu u in de hemel bent. U, Zoon van de Heilige God, maar ook uw Vader en de Heilige Geest. U drie enige God, u bent almachtig en alwijs, maar ook alwetend. U is alles bekend, ook van ons eigen kleine persoonlijke leven, ook van dat wat diep weg in ons hart is weggestopt, ook van dat waarvan we niet graag zouden willen, Heere, dat het openbaar zou komen, dat het vanmorgen op onze voorhoofden geschreven stond. Dan zouden we ons voorhoofd bedekken, maar we kunnen het voor u niet bedekken, Heere. Want u weet het, wat in de mens is. Ja, u ziet ook aan wat voor ogen is, dat ook. Ook de buitenkant, die telt ook wel mee. Maar het wordt alles verklaard door wat er in de mens is. En daarvan zegt u, Heere Jezus, niet veel goeds, in tegendeel. Als u spreekt over het hart van de mens, dan blijkt dat het is een bron van allerlei ondeugden. En van misdaden. En van boze dingen. En van allerlei overwegingen en overleggingen. Van gedachten. En van zoveel, Heere, wat in ons woelt en broedt. Maar u weet het. En we hebben het ook vanmorgen meegebracht. Hier naar de kerk. En degenen die met ons meeluisteren vanmorgen, Heere, van hen geldt het evenzeer. U weet het. En nu roept u ons op, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Maar Heere, dan moeten we beseffen dat het wel is, zo, op die manier, zoals we al openbaar zijn voor u, zoals u het al weet. En dan kunnen we in het komen tot u, en vanmorgen in het komen tot de kerk, en tot uw woord, dan kunnen we het niet verbergen. We kunnen het wel proberen. Maar het is niet te verbergen. En zo staan en zitten we hier allemaal voor u, Heere. De jongens en de meisjes. Die er vanmorgen ook zijn. Tot de alleroudsten toe. Een open boek. Waarin u alles leest. Heere, ontdek ons daaraan. Doorgrond ons. En ken ons. En maak het ons bekend. En zie zelf, Heere, of er in ons een schadelijke weg is. En die is er, van nature in ieder geval. En na ontvangen genade evenzeer, vleeselijk als we zijn, en onder de zonde verkocht. Maar leid ons dan op uw weg, Heere. Maak ons eerlijk. Maak ons tot wie we zijn voor u. Ook vanmorgen, onder de prediking, wanneer uw woord tot ons komt. Dat ontdekkende woord. Dat woord dat alles ontmaskert. Maar Heere, nu brengt u ons nog onder uw woord. Niet met het doel alleen om ons te ontdekken en te ontmaskeren. Ja, dat ook. Maar het heeft wel een doel. Opdat we onszelf zouden kennen. En opdat we, zoals we zijn, ook in alle omstandigheden van het leven waarvan u ook weet, opdat we zo, Heere, op geen andere plaats zouden kunnen zijn en zouden willen zijn dan bij u. Aan uw voeten, Heere Jezus, zoals Maria, die het goede deel had uitgekozen. Of van haar was ook niet veel goeds te zeggen. Ze was ook een zondares. Maar ze wist, daar moet ik zijn, bij hem, opdat hij mij zal onderwijzen. En opdat hij mij leiden zal op de weg die ik gaan moet. En opdat ik dit ervaren mag, wat u hebt gezegd. Mijn oog zal op u zijn. En ik die u in het helle licht van mijn wet zet, ik wil u ook de wonderen van mijn evangelie openbaren. En daar vragen we om, Heere, ook vanmorgen, voor ons allemaal, voor niemand uitgezonderd, want we hebben het allen nodig. Dat we vanmorgen naar de kerk gekomen zijn onder uw woord, daar ligt eigenlijk al een belijdenis in. Of dat nu de belijdenis van ons hart is, of omdat het uit gewoonte is, maar er ligt wel een belijdenis in. Namelijk dat we dat woord van u zo nodig hebben. En dat we buiten uw woord en getuigenis niet kunnen. Niet kunnen leven en niet kunnen sterven. Niet kunnen zijn op de maandag en op de donderdag en evenmin op de zondag. O Heere, bedien ons dan uit uw volheid vandaag en vanmorgen. Zie in uw trouw op ons neer. Heere, we hebben ook al onze omstandigheden weer meegebracht. Misschien wel levensgroot in ons hart. En daar weet u ook van. En dan mag het ook een troost zijn. Dan mag het ook iets zijn, Heere, waarvan we erkennen, of als we moeten zeggen, niemand weet van me af. En ik sta alleen. En ik voel me alleen. En toch. En toch, Heere. David, hij mocht het belijden. Gij, Heere, gij hebt mijn pad gekend. U weet ervan. En mag ik u dan volgen? Wilt u mij voorgaan? Wilt u mij de weg wijzen? Wilt u schenken wat ik nodig heb? Heere, doe het. Naar uw ontferming. Ook wanneer we veel zegeningen mogen tellen, dan geldt het ook, Heere. Ze komen van u. Geef ons een oprecht dankbaar leven. En een hart dat naar u is opengelegd. Om u te dienen en het te belijden. Neem mijn leven, Heere. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Heere, zo staan we hier en zo zitten we hier. Wilt u, Heilige Geest, er ook zijn? Opdat u ons bewerken mag. En ons dat schenken mag. Waarvan u weet dat we nodig hebben. Tot vermaning misschien wel. Tot correctie. Tot ontdekking. Of tot vertroosting. Leid ons, ook vanmorgen, in de meervoudige boodschap die deze ochtend vanuit het heilige evangelie van uw Heere Jezus Christus aan ons hart gelegd zal worden. Wilt u dan meekomen in het spreken? Wat is dat nodig, Heere? We kunnen wel woorden spreken, maar ach, de dingen, de zaken, wilt u ze helder maken, op de kansel en ook eronder, opdat het regenen mag. Opdat de regen en de zegen van uw geest op ons neerdalen mag. O Heere, we bidden u voor degenen die vol van moeite en zorgen zijn. We denken aan degenen die rouw en verdriet hebben. Vanwege verlies. Misschien wel heel lang geleden. Maar het schrijnt nog zo. En het doet zo pijn. Heere, wilt u ondersteunen en kracht geven. En dan kan er allerlei soortig verlies zijn. U weet ervan. Wilt u ook zijn met onze zuster van Bohemen? Dat was wel heel dichtbij, Heer, in deze afgelopen week. Ze heeft gestaan eerst aan het ziekbed. En toen aan het sterfbed. En toen bij haar overleden vader. En dat brengt veel verdriet mee. Heer, we mogen daarmee ook tot u gaan. Wilt u haar ondersteunen en sterken. En haar, wie haar vader, haar ontvallen is, haar nabij zijn, haar en ook de andere familie, Daar mag ook dankbaarheid zijn voor het feit dat ze zoveel jaar voor haar vader heeft mogen zorgen. En daar zal ze zichzelf niet op beroemen. En dat hoeft ook niet. Maar er mag toch dankbaarheid voor zijn. En laat dat er ook zijn, Heer. Als we vanwege de band die u zelf legt mogen doen wat tot onze taak behoort, dan mogen we toch bidden, Heere, vergeld het in uw genade, beloon het in uw ontferming. En wilt u zo met onze zuster zijn, ook wanneer de weg verder gaat. Gedenk haar, o Heere, en laat het woord van de prediking ook haar tot zegen zijn. Wilt u ons zo nabij zijn in deze dienst? We bidden u voor alle diensten. We bidden u voor de loop van uw woord. In onze stad, in ons land en ook ver daarbuiten. Heere, uw koninkrijk zal ooit komen. En het is al gekomen. Toen het geklonken heeft op de kruisheuvel Golgotha, het is volbracht. Toen is het geplant, uw koninkrijk. Maar laat het komen, Heere. Laat het ook zichtbaar komen. Laat het veel harten mogen overwinnen. En wilt u, Koning Jezus, de Almachtige zijn in de harten van velen, mag het zijn van ons allen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 64. Het tweede vers en daarna het derde vers. En tot slot de tiende. Psalm 64, vers 2, 3 en 10. Verberg mij voor de listigheden en voor de heimelijke raad der bozen, die, geneigd tot kwaad, oproerig in hun doen en reden, steeds onrecht smeden. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. De versen 2, 3 en 10 van Psalm 64. U krijgt gelegenheid voor uw gaven. De eerste gave mag zijn voor de eredienst. De tweede voor de renovatie van de kerk, althans de dekking van de kosten daarvan. En straks na de prediking is de derde collecte voor de kerk. Thank you. Gemeente, al twee keer eerder in deze afgelopen weken kwam de prediking van Gods woord tot ons uit het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Wij vervolgen ons luisteren naar dat hoofdstuk. De tekst voor vanmorgen is het laatste gedeelte van Johannes 2, namelijk de versen 18 tot en met 25. Johannes 2 vanaf het 18e tot het 25ste vers. En ik stel voor om dat nog maar een keer te lezen. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, namelijk tot de Heere Jezus: wat teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden zeiden dan: 46 jaar is er over deze tempel gebouwd en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zei dit van de tempel van zijn lichaam. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zich niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover. Geliefde gemeente, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Dat zijn bekende woorden. Het begin van de gelijkenis die ook onze jongens en meisjes wel kennen. Een van de meest bekende wel. De gelijkenis van de zaaier en het zaad. Of, beter gezegd, van het zaad en de vrucht. Van het ene zaad en de vierderlei vrucht. Een zaaier ging uit om te zaaien. Het zaad, nou dat is duidelijk. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook verklaard, gemeente. Het zaad is het woord. Want het wordt uitgestrooid, zoals een zaaier over zijn akker gaat. En zo wijd als de winden waaien, zo wijd wordt het zaad gestrooid. En de akker? De akkers, dat zijn de harten. Dat zaad dat zoekt zijn weg in het leven van mensen, in de harten, opdat het vrucht zal dragen. En de zaaier, hij zaait ijverig en hij zaait gewetensvol en hij zaait in hoop, want het gaat niet om het zaad, maar het gaat om de vrucht. En mag hij vrucht verwachten? Hij mag vrucht verwachten, want het is goed zaad. En komt er vrucht in de gelijkenis? Jazeker, er komt vrucht, er is reactie, er is vierderlei soort reactie. Allereerst, en we weten het wel, het zaad valt op de weg en de vogels pikken het op en het is weg. Geen vrucht. En het zaad komt op steenachtige plaatsen. En het komt heel snel op en het lijkt heel wat te worden, maar het heeft geen diepte van aarde en als de zon opkomt, dan verdort het. En er komt geen vrucht. En ander zaad valt tussen de doornen, althans, het groeit samen op, maar de doornen, ze verstikken het jonge wat opkomt uit het zaad. En er komt geen vrucht. Maar tenslotte, het zaad valt ook in goede, in toebereide aarde. Het zaad, het valt in een akker dat opengelegd is, waarin het ingaat en het draagt vrucht. Het een 30, het ander 60 en het ander 100-voud. En geliefden, wie is de zaaier? Wie is de zaaier? De zaaier is Christus. Hij is het zelf. Hij zorgt voor het zaad. Hij gaat voort. Hij gaat al gaande en zaaiende. Want hij is profeet. En hij sprak zijn woord. En hij doet nog zijn woord spreken. En hij heeft het gezegd toen hij op aarde was. Hij sprak het met zoveel woorden. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo gelooft het dan en bekeert u. En hij heeft het getoond en heeft het onderstreept door zijn tekenen en wonderen. opdat de mensen het maar zouden zien dat hij de van God gekomen Messias is. En zo heeft hij de akkers van de mensen hun harten bewerkt, in hoop opdat er vrucht zou komen. En kwam er vrucht? Gemeente, de tekst van vanmorgen laat er iets van zien. Wat de reactie is op het werk en op het woord van de Heere Jezus. En op zijn tekenen en wonderen. Het doet wel iets. Jazeker. Gaat het ontkiemen? Valt het in goede aarde? Mag er verwachting zijn? Mag er vervulling zijn van de belofte die ooit geklonken heeft? Hij zal zaad zien, hij zal vrucht zien en het welbehagen des Heren zal door zijn hand, want het gaat over de knecht des Heren en hij is de knecht des Heren, het zal door zijn hand gelukkiglijk, het zal voorspoedig, het zal vruchtbaar voortgaan, komt er vrucht. Een drievoudige reactie, geliefde. Drievoudig. En we horen ernaar. En God geven dat we er zo naar luisteren. Dat we ons eigen hart ernaast leggen. Drievoudige reactie. Allereerst de reactie van de leidslieden. Van de Joodse leidslieden. Vervolgens de reactie van de discipelen. En ten derde de reactie van de velen, zoals ze genoemd worden. De reactie van de Joodse leidslieden uit de versen 18 tot en met 21. De reactie van de discipelen in vers 22. En de reactie van de velen, de versen 23 tot en met 25. Eén ding is wel duidelijk, geliefden. Het bezoek van de Heere Jezus aan Jeruzalem is niet onopgemerkt gebleven. Het is nog niet zo lang geleden dat de Heer Jezus begonnen is met zijn werk op aarde. Hij is toegerust door zijn Vader, hij is gedoopt en hij is uitgezonden. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen, hij is bekwaam gemaakt en hij is door zijn Vader bevoegd verklaard. En nu mag hij gaan beginnen en hij doet het. En we hebben het een aantal weken geleden gehoord, hij is begonnen in het gebied waar hij is opgegroeid, in Cana in Galilea, waar hij aanwezig was op de bruiloft en waar hij water in wijn heeft veranderd. Dat grote teken, het beginsel van zijn tekenen, waarin hij de heerlijkheid van zijn optreden geopenbaard heeft en de heerlijkheid van zijn Vader, vol van genade en van waarheid. En toen is de Heer Jezus naar Capernaum gegaan met zijn moeder en met zijn broers en met zijn discipelen, maar niet veel dagen, want hij moest naar Jeruzalem, want daar was het Pascha en hij ging getrouw aan de opdracht van zijn Vader. En daar is het gebeurd. Daar is hij de stad binnengekomen. En daar is hij in de richting van het heiligdom gegaan. En daar is hij de voorhof van de heidenen binnengegaan. En toen zag hij wat hij wel wist. Dat ze het huis van zijn Vader tot een huis van koophandel hadden gemaakt. Dat ze het heiligdom van zijn heilige Vader ontheiligd hadden. En dat het ze aan één ding ontbrak. Aan al die slenteraars daar op de voorhof. En aan al die kopers en die verkopers. En vooral die Joodse leidslieden die verantwoordelijkheid hadden over datgene wat er in en rond de tempel gebeurde. Het ontbrak ze aan één ding. En we hebben het gehoord de vorige keer. Namelijk aan het besef. Van de heiligheid van God, van de heiligheid van Hem, in wiens heiligheid Hij, de Heere Jezus, in alle eeuwigheid verkeerd had. En dan, en we weten het, dan knoopt Hij van enkele touwen die Hij waarschijnlijk op de grond gevonden heeft, ooit gebruikt voor het vastknopen van de offerdieren, dan knoopt Hij er in alle snelheid en behendigheid een geesel van, en Hij slaat erop los en Hij smijt ze allen uit. En ze worden uitgedreven. De ossen. En de kopers en de verkopers. En de wisselaars van de munten. Die over de tegels van het voorhof rollen. En zijn discipelen, geliefden, ze weten het. Hij is het. Want van hem is het gezegd. De ijver. De ijver van het huis des Heren. heeft hem verslonden. Hij is een en al ijver. Ijver vanwege de heiligheid van zijn vader. En dan komt onze tekst. En dan begrijpen we wel, geliefden, dat dit optreden van de Heer Jezus een geweldige consternatie teweeggebracht heeft. Want wat hier gebeurt, heeft nog nooit plaatsgevonden. Dat heeft nog nooit iemand gedurfd. Dat is werkelijk ongehoord. Dat is onvoorstelbaar. Op deze plaats. In de directe nabijheid van de tempel. En dan op dit uur, vlak voor het heilige Pascha. Op deze wijze optreden. Er is verbazing en verbijstering alom. De irritatie wordt gedeeld. Wie is hij wel die dit durft? Nou, dat blijkt ook wel. Uit wat er nu volgt. Want dan lezen we in vers 18. De Joden antwoordden dan en zeiden... Ze zeiden het tot hem, wat teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? De Joden, ja zo worden ze genoemd, maar vergis u niet gemeente, met deze Joden worden bedoeld de leidslieden, de overpriesters, de leden van het Sanhedrin, diegenen die het hoogste gezag onder het volk hebben, die het volk vertegenwoordigden, degenen ook wat de overpriesters betreft, die de verantwoordelijkheid hadden in het beheer over het hele tempelcomplex. Zij hadden de verantwoordelijkheid en ze voelen zich... Ze voelen zich gebruskeerd en ze stuiven op de Heere Jezus af. Misschien zijn ze er wel getuigen van geweest. Of anders zijn er wel mensen geweest die het heel snel aan hen verteld hebben. Moet je eens komen wat er nu gebeurd is. En dan lopen ze op hem af. Op de Heere Jezus. En wat doen ze met deze vraag? Gemeente, ze roepen de Heere Jezus tot verantwoording. Ze zeggen, wat teken toont ge ons dat ge deze dingen gedaan hebt? Laat het maar eens zien, op grond waarvan u dit gedaan hebt. U bent toch geen priester, of wel? U hebt hier helemaal niets te zoeken. Of behoort u soms tot de tempelpolitie? Daar hebben we ook nog niet van gehoord. Op grond waarvan doet u dit? Wat doen ze hier, gemeente? Ze vragen de Heere Jezus om zijn legitimatiebewijs. Laat het eens zien wie u bent. Op grond waarvan? In wiens opdracht? Waarom treedt u hier zo op? Dit is wel duidelijk. Ze distantiëren zich van hem. Ze nemen afstand van de Heere Jezus. Ze gaan niet aan zijn kant staan. Maar ze stellen zich tegenover hem op. En dat deze overpriesters, deze zonen van Levi, die toch aangesteld waren om op te komen voor de heiligheid van de tempel. Ze hadden aan de kant van de Heere Jezus moeten gaan staan. Ze hadden hem te hulp moeten komen. Maar nee, ze komen tegen hem op. Want deze Jezus van Nazareth, die brengt alleen maar onrust en verwarring. En die gooit een steen in de rimpeloze vijver van hun waardigheid en van hun heiligheid. En dit willen ze niet, absoluut niet. En daarom, wat teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? Maak het ons eens bekend. En van hieruit, geliefden, is al wel een lijn te trekken naar onszelf. Herkent u daar iets in? Namelijk van de weerstand die het in uw leven, of in jouw leven, en evengoed in mijn leven oplevert, geliefden. De weerstand, wanneer de Heere de dingen in ons leven die zo keurig op een rij staan, is door elkaar heen schudt. Wanneer Hij de rommel eens gaat opruimen, of in ieder geval openbaar maakt, en onze ogen ervoor openen gaat. Wanneer er dingen in uw leven openbaar komen waarvan u geen besef hebt. Wanneer het u bijvoorbeeld aangezegd wordt. Wanneer u de schrift leest. Of onder de prediking. En daar wordt dus flink doorheen gegaan. Wanneer u moet constateren dat u van de tempel van de Heere... Want is uw leven anders naar Gods bedoeling? Moet uw leven anders zijn... dan een tempel waar de Heere leeft. En wanneer er zomaar op één ogenblik blijkt... dat u er een rovershol van gemaakt hebt. En dat u er een huis van koophandel van gemaakt hebt. Waarvan alles en nog wat de toegang toe had. en heeft. Wanneer u er plotseling achterkomt, wanneer het u aangezegd wordt, dat u de deur van uw leven opengezet hebt voor elementen die er niet thuis horen. Als u dat ontdekken gaat, en als u er dan ook eens even iets van gaat verstaan, dat de Heere er recht op heeft om in uw leven te wonen, dat Hij een heilig God is. En wanneer u erachter komt dat het een en al onheiligheid in uw leven is, en de dingen die u zo keurig op rij had staan, die worden door elkaar gesmeten, herkent u het? Als u dat ontdekken gaat, en als dat keurige, godsdienstige, vrome gebouw van u en van mij, zeg ik, wanneer dat geliefdenis afgebroken wordt, wanneer daar eens tegenaan gebeukt wordt, en ik had nog wel zo mijn best gedaan om het allemaal op te bouwen, en wanneer het dan zo ver komt dat je op enig ogenblik bij de ruïne van je leven staat, en je dacht dat het een schitterend paleis was, je dacht dat het een en al heiligheid was, en nu blijkt dat het met de ware dienst van God niet te maken heeft. En nu vraag ik het u opnieuw: herkent u het, wat er dan gebeurt? Dit, geliefde, dan komt er vijandschap. Want dat wil ik niet. Ik wil me zomaar niet laten afnemen waar ik zelf voor gezorgd heb, en waarvan ik meen dat het zo keurig is en dat ik de hemel ermee aan kan, en dat het in Gods oog toch wel iets betekenen zal. Ik wil me zomaar niet als vijand laten bestempelen en aan de kant laten schuiven, want ik had het zo keurig voor elkaar. En dan komt er vijandschap, geliefde. En dan buig ik zomaar niet mijn hoofd, maar dan ga ik er tegenin. En dan vraag ik om legitimatie. Zoals deze overheden van de Joden, die zeggen: wie zijt ge eigenlijk die het doet? En begrijpt u, geliefden, dat het een wonder is. Een wonder wanneer ik het er wel mee eens word. Een wonder wanneer ik het hoofd ga buigen. Een wonder wanneer ik erkennen ga dat Hij het is. Dat God zelf het is die mij openbaart en ontmaskert dat ik voor Hem niet bestaan kan. En weet u wat een nog groter wonder is? Wanneer Hij doorgaat met dat werk, net zolang totdat het een complete ruïne is, ondanks mijn tegenkanting en ondanks het feit dat ik er tegenin ga. Dat is nou het grootste wonder, wanneer de Heere toch doorgaat en het mijn gebed wordt: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar zo was het bij de overpriesters van de Joden niet. En hoe luidt dan het antwoord van de Heere Jezus? Ze vragen Hem om een teken. Ze zeggen: laat het eens zien dat u er een bent die van God komt. En de Heere Jezus, jongens en meisjes, had het zo kunnen doen. Hij had een geweldig, indrukwekkend teken kunnen laten geschieden, zodat ze hadden teruggedeinsd. En ze hadden gezegd: ja, ja. En nu zien we het. Maar zo werkt de Heere Jezus niet. Hij gaat wel een teken geven, maar het is een heel ander teken. Het is een teken van Hemzelf. Hij zegt: je moet op mij letten. In mij is dat teken. Ik zelf ben een teken van God gekomen. En dan grijpt de Heer Jezus een beeld. En we vinden het in vers 19. Hij zegt: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik ze weer oprichten. De Heer Jezus, gemeente, Hij kiest dus hier ook al voor een gelijkenis. Wij kennen zo de gelijkenissen uit de Bijbel, uit de Evangeliën, maar ook dit is een van die gelijkenissen. De Heer Jezus, Hij spreekt bij voorkeur in gelijkenissen. En met welke bedoeling? We denken misschien wel eens, zodat de mensen het wat gemakkelijker zullen kunnen begrijpen, een gelijkenis. Nee, dat is niet in de eerste instantie de bedoeling. De Heer Jezus Hij spreekt in gelijkenissen met deze bedoeling. En dat is heel aangrijpend. Dat is tot veroordeling. Opdat degenen die het niet willen geloven, het ook niet zullen geloven. Opdat degenen die hem niet willen zien als de Christus van God gekomen, het ook niet zullen zien. Opdat ze de geestelijke betekenis. Niet zullen kennen. En zo wordt het struikelblok dat ze zelf hebben neergelegd door die gelijkenissen alleen maar groter. En zo halen ze het oordeel over zichzelf. En zo gebeurt het ook hier. Want de Heer Jezus zegt: zijn jullie zo bezorgd over deze tempel? Breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem oprichten. En in vers 21 staat, tot onze verklaring, hij zei dit van de tempel van zijn lichaam. En ongetwijfeld zal de Heer Jezus dat met zijn gebaren, we noemen dat wel zijn non-verbale woorden, zal hij dat aangeduid hebben. Breek deze tempel af. Zo heeft hij het gezegd. Maar dan is er, wanneer we deze woorden lezen, nog wel een misverstand. Denk niet dat de Heer Jezus hiermee een opdracht geeft. Het is geen gebiedende wijs. Hij zegt niet: breek deze tempel af. Maar wat er eigenlijk staat, dat is: als jullie deze tempel afbreken, dan zal ik ze in 3 dagen weer oprichten. Wilt u, Joodse overpriesters, een teken dat ik een van God gezonden profeet ben? Wel, mijn weg zal zijn als alle andere profeten die ooit gekomen zijn. Die u gedood hebt en die u gestenigd hebt en wiens lichaam u hebt afgebroken. Mijn weg is dezelfde als van alle profeten tot dusver. En jullie zelf zullen het aan mij voltrekken. Het duurt nog wel even, het duurt nog wel 1 jaar of 3. Maar zelf zullen jullie de tempel van mijn lichaam afbreken en dan zal het blijken. En dan hebben jullie je teken dat ik het ben, de knecht des Heren. De Christus van de Allerhoogste God, de man van smarten. Onthoud het maar. En dan zullen jullie beseffen dat deze tempelreiniging op deze dag in de naam en in opdracht van de Allerhoogste God gebeurd is. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. Maar de overpriesters, ze zijn verblind, geliefden. Ze geven een dwaas antwoord. Ze betrekken het op de gebouwen van de tempel. Ze zeggen: 46 jaar is erover gebouwd. En dat klopt ook, want ze weten de geschiedenis goed. Maar de gezondenen van de Vader, die kennen ze niet. En zo klinkt, gemeente, de prediking van de Heere Jezus in hun oren. Maar ze stoten zich eraan. En ze ergeren zich aan de woorden en aan het optreden van de Heere Jezus. En straks zullen ze hem buiten de stad brengen als een onheilige. En hij zal gekruisigd worden, buiten de legerplaats. Voelt u, geliefden, hoe diep aangrijpend deze ontwikkeling is? En deze reactie, daar staan ze. De meest vooraanstaanden van het Joodse volk. De ambtsdragers, ja zeker, de ambtsdragers. Degene die een voorbeeld moesten geven. Degene die de schriften kenden en die de geschiedenis van het Joodse volk door en door kennen. En nu komt hij, van wie de schriften gesproken hebben. En ze stoten zich aan hem. En dan de vraag. Zou dat misschien uw portret kunnen zijn? Of het jouwe? Of het mijne? Gemeente, laten we dat zomaar bij voorbaat niet uitsluiten. Dat dit ons portret is. Wanneer we ons eraan stoten. Wanneer hij alles wat in ons leven zo keurig op een rij staat. Wanneer hij het door elkaar gaat werpen. Wanneer hij komt met de prediking van de heiligheid Gods. En dan kan het zijn. Dan kan het zijn dat ik zeg: en nou komt het te dichtbij. Nee, zo niet. Nou raakt het mezelf. Nou moet mijn eigen bestaan eraan en ik heb mezelf er niet voor over. Blijf bij me vandaan met die scherpe prediking. Ik wil er niet van weten. Maar dan geldt het wel. Dan haal ik het oordeel over mezelf. Want dan doe het. En hoe aangrijpend, geliefde. Dan doe ik wat die overpriesters later gedaan hebben. Ze breken die tempel af. Ze erkennen de Christus niet. Maar ze kruisigen hem. En ze achten zijn bloed onrein. En wee. Wee wie zijn bloed onrein acht. Zijn woord afwijst. En van zijn werk niet weten wil. En nu de discipelen. Want ze zijn er getuigen van. Ja, ze hebben het optreden van de Heer Jezus wel gezien. En ze hebben ook gehoord de reactie van de overpriesters. En dan zijn er twee plaatsen hier in Johannes 2, gemeente, die over de discipelen spreken. Allereerst vers 17. Dat behoort weliswaar niet direct bij onze tekst, maar het gaat er wel aan vooraf. Vers 17. Dat is als de discipelen ongetwijfeld ook vol verbijstering hun meester zien optreden in zijn ijver voor de heiligheid van God. Zo kenden ze hem nog niet. O jazeker. Hij was aan hen gepredikt als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En Johannes de Doper had voor de Heer Jezus plaats gemaakt in zijn scherpe prediking. En er was iets ontstaan in hun leven waardoor ze toebereid waren om Christus nodig te hebben. En het was als water voor hun dorstige ziel dat hij hen gepredikt werd als het lam van God. En toen zijn ze achter hem aangegaan en ze zijn hem gevolgd. En ze hebben hem nodig gekregen. En Andreas, wie heeft er van hem getuigd? Wij hebben gevonden. De Messias. De Christus Gods. En Nathanael, hij heeft het ook beleden. Gij zijt de Zoon van God. De Koning van Israël. En toen zijn ze met hem meegegaan. En hoe goed en hoe aangenaam was het. Daar in Cana, in Galilea. En ze hebben het gezien. En ze geloofden in hem. Deze is het. Die wonderen doet. En ze hebben er iets van verstaan dat in dit eerste teken de heerlijkheid van God openbaar komt. En ze voelden zich meer dan eerder nog aan hem verbonden. En nu? Nu dat onstuimige, dat onbegrijpelijke gebeuren, dat optreden van hem daar op de Voorhof. En ze raken vertwijfeld. En ze hebben elkaar aangekeken. En ze wisten er ook niet direct raad mee. Gemeente, de discipelen, dat waren ook mensen met een duister hart. Dat waren ook zondaren die zomaar de leiding van de Heer en die zomaar de weg van de Heer Jezus niet begrepen. Ze konden ook zomaar niet alles verklaren hoe de Heer Jezus in hun leven ging. Ja, ze moesten achter hem aan, dat wisten ze wel. Maar er was ook allerlei duisternis in hun leven. En ze moesten ook ingewonnen worden voor het bijzondere van hen. Jawel. Maar toch. Er was in hun leven iets wat hen onderscheidde. Wat hen onderscheidde van de Joodse leidslieden. Ze hadden verstaan dat hij degene was in wie de schriften vervuld waren. En ze wisten het, dat hij het was, de Christus Gods, de Messias, de Koning van Israël. En ze wisten het. Dat op hem de Heilige Geest gegeven was als een duif. En dat hij gezalfd was tot profeet en priester en koning. En diezelfde geest, geliefden, die geest van de Heer Jezus, die was ook in hun leven gekomen. En daardoor was er toch iets. Jawel, in beginsel was er iets van die natuurlijke duisternis. En van die vleeselijke weerstand overwonnen. En als dat gebeurt, en opnieuw vraag ik u, herkent u dat? Als dat gebeurt, als je zo de schriften gaat lezen, ja, dan kan het gebeuren dat die oude woorden van de schrift zomaar plotseling nieuw worden. Dan kun je zomaar in de schrift lezen. Of je kunt zomaar onder de prediking zitten. En er is ineens een woord. Je hebt het nog nooit zo verstaan. En het heeft alles met je eigen leven te maken. En er komt een nieuwe glans over het woord van God. Jawel, jawel. Ook als het iets zegt over mezelf, wie ik ben. Nog nooit heb ik het zo gezien. Gods geest is het. Die me aan het verlichten is. En die iets doet stralen van het licht dat in Christus is. En het licht, het valt op de schrift. En die lichtplek in de schrift, die weerkaatst zich op mijn hart. En ik zie mezelf in het licht van de schrift. En ik heb het nog nooit verstaan. En ik ga iets van God verstaan. Wie Hij is. De Heilige. De Grote. Maar ook de Barmhartige. En de Genadige. En ik ga iets van Christus verstaan. Ik lees de schriften. En ik lees Hem erin. Ik lees Hem, het vlees geworden woord, in het schrift geworden woord. En ik lees bijvoorbeeld in Jesaja 25. En ik val er bovenop. En ik zeg, o Heere, hoe waar is het? Ziet, deze is onze God. We hebben Hem verwacht. En Hij zal ons zalig maken. Deze is onze Heere. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn aangezicht. Kent u het? Dat er licht op de schrift valt. En dat er tegelijkertijd licht op Hem valt. En dat er zo licht op jezelf valt. En je weet het. Hij is het. Je gaat Psalm 130 verstaan. Ik hoop op de Heere. Ja, ik hoop op zijn woord. Ik verwacht de Heere meer dan de wachters op de morgen. Zo was het met de discipelen, geliefden. Ze leefden niet meer in complete duisternis. Ze hadden niets van dat licht verstaan en van dat licht ontvangen. En dan gebeurt het. En ze zien elkaar aan. De een, de ander. En de een is de ander voor. Maar hij vertolkt wat er in de gedachten van een ander is. En hij zegt, weet je waar ik aan denk? Aan die psalmregel, Psalm 69. En de ander zegt, ik dacht er ook al aan. De ijver van uw huis heeft hem verteerd. En ze weten het. Ze weten het opnieuw. En ze weten het des te sterker. Hij is het. Ze stoten zich er niet aan, geliefden. Dat is nou het verschil. Ziet u het verschil? Die Joodse leidslieden, die stoten zich eraan. Want ze werden aangetast in hun eigen rechtvaardigheid en in hun eigen heiligheid. En de discipelen, die vallen eronder. Want ze leren de schrift verstaan. En ze zeggen het, Hij is het. Het is de ijver van zijn Vader die dat alles doet. En met die woorden van Psalm 69 nog in hun hart, horen ze het twistgesprek dat zich daarna ontwikkelt. En ze horen de Heer Jezus spreken over de tempel. Over de tempel van zijn lichaam. Over het afbreken ervan. En vers 22 zegt er iets van. Daarom, toen de Heer Jezus opgestaan was van de doden, toen werden zijn discipelen indachtig dat Hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Het zal nog wel een poosje duren. Het zal nog wel 3 jaar duren. Maar dit woord, dat heeft indruk gemaakt. Het heeft zich vastgehecht aan hun hart. En nu wil ik u vragen, geliefden. Wat dit aangaande de discipelen aantoont. Wat dit gegeven zegt van deze discipelen. En ik wil u tegelijkertijd vragen en ik vraag het u opnieuw. Of u uw eigen hart ernaast legt. Het zegt allereerst dit. Dat ze nog maar zo heel weinig weten. Dat er nog zoveel duisternis in hun hart is. Dat ze zomaar niet die woorden van de Heere Jezus die in hun oren klinken, verklaren kunnen. Ze horen het wel. En ze ontvangen het woord wel. Als een woord van Christus. Als een profetisch woord. Als een woord dat waar is, waar ze niet aan tornen. Als een woord dat betekenis heeft. Maar ze verstaan het niet. Ze hebben er zomaar geen begrip van. Weet u, dit zegt het. Ze zijn, oh jawel, ze zijn wel in de genade. Maar ze zijn nog maar kinderen in de genade. Ze zitten nog maar in de eerste klas. Ze moeten nog zoveel leren. Dat is het eerste wat blijkt. Maar ook nog wat anders. En daar blijkt uit dat het echt is. Ze grijpen het woord wel vast. En ze grijpen het aan. En ze klemmen het aan hun hart. En ze ergeren zich er niet aan. Ze doen wat Maria deed. Weet u wel. Toen. In Lucas 2. Maria. Die al die woorden hoorde. Ze bewaarde ze. Die overleggende in haar hart. Dat deed Maria. En dat deden de discipelen. Ze begrepen het niet. Maar ze bewaarden het. Ze legden het weg. Dat is het geheim van het omgaan met de schrift. Ook wanneer je echt niet alles verstaat. En dit is nou een kenmerk van het leven van het geloof. Betekent niet, geliefden, dat ik alles begrijp. En dat alles zomaar klaar voor me staat. En dat ik het weet hoe het zal gaan. Maar zo gaan Gods kinderen met het woord om. En eigenlijk moet ik het anders zeggen. Zo gaat het woord van God met de kinderen van God om. Want dat woord, dat nestelt zich. Het is als een zaad. Het is als een kiem. Het wacht op de ontkieming. Op de tijd wanneer het zijn werk zal doen. En zo werkt de Heilige Geest. Hij legt woorden in mijn hart. Woorden als geheimen die ik koesteren mag. Woorden van hem die hij op mijn hart bindt. En zo kan het gebeuren, geliefden. Dat er woorden in je leven klinken. Onder de prediking. Of in de overdenking. Woorden. En plotseling is er een woord. Je weet het. Het is op mij gericht. Maar wat het betekent, ik weet het niet. Woorden die met kracht. Met grote kracht of heel bedaard zich aan je hart willen hechten. Eenmaal, tweemaal, misschien wel driemaal. Misschien wel in herhaling, opdat het toch duidelijk zal zijn dat het een woord voor mij is. En het valt niet zomaar direct op zijn plek, zodat ik het weet. Maar dit, Maria bewaarde deze woorden. Dezelfde overleggende. En zo deden de discipelen het. En zo geldt het. Ge zult het na deze verstaan. Wel nu, geliefden. Dan is het Gods zaak. Dan mag ik er ook ontspannen mee bezig zijn. Dan behoef ik mezelf niet in een kramp te brengen. Dan behoef ik niet tot 's nachts 4 uur op te blijven. Om te zien wat het nou toch te betekenen heeft. En allerlei boeken naast me. Het mag wel, het is goed. Maar het hoeft niet in die kramp. Het is Gods zaak. God gaf het. Hij zal het verklaren. Op zijn tijd. En zo is het ook gebeurd. Zo is het ook gebeurd. In het leven van de discipelen. Toen hij opgestaan was van de doden. Toen werden zijn discipelen indachtig. Dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift. Toen viel er licht over. En toen is gebeurd wat de Heere Jezus aan zijn kerk beloofd heeft. De trooster, als hij gekomen is, hij zal u bekendmaken. Alle woorden die ik gezegd heb, hij zal ze u indachtig maken. Wacht maar, stil maar. Gods geest is het, die zal het u zeggen.
op zijn tijd. En u die met deze dingen worstelt. En u die uzelf ook bij tijden als een ongelovige kent. En als een kleingelovige. Jawel, daar zit ook best wat in. Dat is een andere kant die ook geldt. Jazeker. Dat woord van God, dat is wel een woord dat om overdenking vraagt. Toen de Heer Jezus opliep met de Emmausgangers, toen verweet hij ze ook wel wat. O onverstandigen en tragen van hart, daar is wel dikwijls reden toe. Maar we lezen ook dit van diezelfde Emmausgangers. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften verstonden. En daarom, u die het geldt, breng uw duisternis maar bij de Heere. Beleid het er maar en zeg het maar. Heere, u bent de licht en in u is gans geen duisternis. Maar ik ben duisternis. Verlicht mij met uw woord. Dat uw geest mij ware wijsheid leert. Mijn oog verlicht, het donker op doe klaren. En Heere, gedenk dan aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En God, hij zal het doen. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begonnen is. En zijn woord zal niet, echt niet, het zal niet ledig tot hem wederkeren. En nu die anderen nog, tot slot. In vers 23. Daar lezen we prachtige dingen. En toen hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Wat een prachtige getuigenis, vindt u niet? Wat een kostelijke zaak, als het gezegd mag worden. Er geloofden er velen in zijn naam. Nou gemeente, daar zou je toch jaloers op worden. Ik wou dat het ons gold. Er geloofden er velen in de naam van Christus. Het woord dat ook vanmorgen gezaaid is. Het heeft wat teweeg gebracht. Er zijn mensen die het gaan geloven. Hier de Heer Jezus. Hij is nog maar een enkele week werkzaam. Misschien nog maar een enkele dag in Jeruzalem. En nu wordt het al gezegd. Er geloofden er zovelen. En ongetwijfeld. Ongetwijfeld zijn de discipelen blij geweest. En ze hebben gezegd dat gaat goed. Zo zal de tocht, zo zal de weg van onze meester door het land gaan. Er zullen er velen zijn die in hem geloven. En die mensen zelf. Ze hebben het tot elkaar gezegd. Ik geloof, jawel, ik geloof in deze Jezus van Nazareth. En een ander heeft het gezegd, ja maar ik ook, want ik spreek als machthebbende en zie die tekenen eens. En ze roemen in hun geloof en ze zeggen, bij hen wil ik blijven. En ze stoten zich aan die Joodse leidslieden die zo bitter doen en die er niets van geloven en die er niet voor buigen willen. Zij tenminste wel, er geloofden er velen in zijn naam. Want ze zagen de teken. En toch is het anders. Toch is het anders. Onze kanttekenaars op de Statenvertaling, die hebben het begrepen. Want ze schrijven erbij, het is niet anders dan als een louter verstandelijke kennis en toestemming. Zonder rechte grond. En zonder waarachtig vertrouwen. Nou, dat blijkt ook uit het volgende vers. Jezus zelf betrouwde zich hen niet toe. Omdat hij hen allen kende. Ze hielden zichzelf er wel voor. Maar de Heer Jezus hield ze er niet voor. Die dacht er anders over. Wat blijkt? Deze mensengemeente, ze zijn onder de indruk. Nou, dat is een goede zaak om onder de indruk te zijn. Maar ze zijn onder de indruk van de tekenen. En daar hebben ze genoeg aan. En de Heer Jezus zelf, de zaligmaker van zondaren. Nee, daar komen ze niet zo direct aan toe. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nee, nee, daar staan ze niet bij stil. Want daar moet je verloren voor zijn. En dat zijn ze niet. Deze hier, weet u wie het zijn? Het zijn degenen die vergeleken worden met dat zaad dat op de steenachtige plaatsen bezaaid wordt. Waar het wel ingaat, En waar het een ogenblik indaalt. En waar het heel snel ontkiemt en opkomt. Maar als de zon opgaat, dan verdort het. En er komt geen vrucht. Want het is maar voor een tijd. Ze verheugen zich een ogenblik. Maar het zakt zo weer in. Dan worden ze geërgerd. En dan wordt het openbaar. En nu kan het best zijn, gemeente, dat deze mensen, van wie hier sprake is, het 3 jaar lang hebben volgehouden. Het kan best zijn. En dat ze daar in Jeruzalem ook behoord hebben bij diegenen die enthousiast het hebben uitgeroepen: Hosanna, hij die komt in de naam des Heren, Hosanna. Maar een week later was het afgelopen. Toen klonk er een ander woord: kruisig hem. Want hij had toch een andere boodschap dan ze gedacht hadden. En de Heere Jezus, die wist het allang. Want hij ziet aan niet alleen wat voor ogen is, maar hij ziet het hart aan. En we lezen: hij betrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. De discipelen konden tegen hem zeggen: wat gaat het goed, Heere Jezus, prachtig, zie je eens. Maar hij heeft het niet nodig. Want ik kijk er doorheen. En hij ziet wat in de mens is. Het is enkele tientallen jaren later dat dezelfde Heere Jezus opdracht geeft aan zijn apostel Johannes op Patmos. Opdracht geeft om een brief te schrijven aan de gemeente van Sardis. En dan moet Johannes deze woorden schrijven: dit zegt hij die de 7 geesten Gods heeft en de 7 sterren. Ik weet uw werken, dat ge de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Je hebt de gedaante van de godzaligheid, maar de kracht ervan ken je niet. En geliefden, dat is een aangrijpende boodschap. En het geldt allen, onder de kansel en op de kansel. Het geldt allen als een waarschuwing, die menen dat het eigenlijk wel goed is. De naam hebben, maar het wezen niet. En de Heere Jezus, die kijkt er zo doorheen. De woorden klinken goed, maar de zaken worden niet gekend. Ik ben geen tollenaar die daar op het tempelplein, op datzelfde tempelplein staat en het zegt: o God, ik ben een zondaar. Wees mij genadig. En dan kan het zelfs zo nog zijn dat ik in een tollenaarsgestalte toch een farizeer ben. Zelfs dat. Maar de Heere Jezus, hij ziet er doorheen. En nu dit. En nou 2 opmerkingen tot slot. Nou kan het zijn dat dat uw verzuchting is. Dat u iets kent van de arglistigheid van uw hart. En dat u vanmorgen zegt: maar als het er nou zo naartoe gaat, en als dit de maatstaven zijn, als ik nou zie naar deze mensen daar in Jeruzalem, die de Heere Jezus toch gaan volgen, en van wie staat dat ze geloven? Als ook dit nu niks is, wie kan dan zalig worden? Is dat uw uitroep? Wie kan dan zalig worden? Zegt u het maar, dan is het onmogelijk geworden. Dan kan het niet meer. En dan moet ik u zeggen, en de Heere Jezus heeft het gezegd: het is ook onmogelijk. Het kan ook niet. Het kan ook niet. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, ondanks hun arglistig hart, ondanks hun hoogmoed, ondanks hun zelfhandhaving, bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u een voorbeeld? En ik werk het nu niet verder uit. Eén van deze mensen. Eén van deze die daar genoemd worden in de versen 23 tot en met 25. Eén van hen heeft het geleerd. Over hem wordt in het volgende hoofdstuk gesproken. Want in het enthousiasme van het slot van hoofdstuk 2 vinden we hem 's nachts terug bij de Heer Jezus. En hij heeft het geleerd. En u, die uw hoogmoedige hart kent, schep moed uit zijn behoudenis. Maar nu, wee u die verder gaat op de weg van zelfinbeelding. Een heilloze weg, geliefde. Nu misschien, in uw eigen oog en bij anderen, iemand die de dingen kent. Die misschien wel met gezag spreekt. Geliefden, heb u zelf ervoor over om ontmaskerd te worden. Wees toch niet te rijk. Ondanks uw woorden van armoede misschien. Om als een werkelijk arme aan de voeten van deze Heer Jezus te komen. En daarom toch een hartelijke oproep. Ga dan toch tot hem. En tot hem alleen. Tot deze Heer Jezus. Die u niet sparen zal. Hij wandelt nog tussen de 7 gouden kandelaren. En hij wil nog zalig maken. En u hebt er niets mee te verliezen. Want verloren bent u toch al. Hoort dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Psalm 95, het 5e en het 4e vers in deze volgorde. zoeken de Heere in ons dankgebed. Het was vanmorgen, Heere, de prediking aangaande de vrucht. En ook van deze prediking zoekt u de vrucht. Wat het oplevert. Waartoe het ons brengt. Wat het in ons hart doet. En dan is het enerzijds zo, Heere, dat het van u komen moet. En daar bidden we u dan ook om. En we vragen het u eerbiedig. Of u het door de krachtige werking van uw geest zelf geven wilt. Dat het niet vruchteloos blijft. Maar dat het zaad van vanmorgen ook ontkiemen zal. En vrucht dragen zal. Wilt u het doen, Heere? Want als u het niet doet, zal het er niet zijn. Maar anderzijds ligt daar toch ook de dure plicht van ieder van ons, Heere, om het woord te ontvangen. En om het te overdenken. En om ermee tot u te gaan. En om het niet zomaar te laten wegpikken door de vogels, ook straks weer en nu al misschien alweer. Bewaar ons ervoor. En geef dat we ook in deze onze verantwoordelijkheid kennen. Maar boven alles, Heere, boven alles straalt de regenboog. De boog van uw trouw. Het welbehagen des Heren zal door uw hand voortgaan. Vruchtbaar voortgaan. Het zal nut hebben. Het zal niet ledig wederkeren, maar het zal doen wat u behaagt. Ootmoedig dank, Heere. Ootmoedig dank. Schenk het ons. Om Jezus wil. Amen. Het laatste, het achtste vers van Psalm 62 zingen we. 62 vers 8. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.